inclusief ouderschap. Alle vormen van ouderschap buiten de norm. Misschien een nieuwe term, maar zo ontzettend belangrijk voor onze en alle volgende generaties. Mijn naam is Diego González Clark en je luistert naar de podcast Inclusief Ouderschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inclusief Ouderschap, de podcast. En zoals je van ons gewend bent, natuurlijk een aflevering met een speciaal thema van ouderschap buiten de norm. En vandaag is dat iets wat ik zelf nog nooit heb besproken in de podcast zelf. Wel veel over heb uitgezocht, gelezen, gedaan, want het is nogal een heel specifiek en een heel belangrijk thema, namelijk eiceldonatie. En vandaag heb ik een hele speciale gast, namelijk Eva Zoutebier. En jij bent dus onderdeel van inclusief ouderschap als eiceldonor.
Ja.
Welkom.
Dank je.
Hoe gaat het met je allereerst?
Ja, goed. Ben hier naartoe gereden. Lekker weer. Muziekje op. Ja.
Het is... Het leven is mooi.
Ja, zeker.
Goed
ja.
Zo.
Ja.
Nou, fijn dat je er bent. Jij bent onder andere, want je doet nogal veel. jij bent onder andere adviseur maatschappelijk vastgoed. En dat doe jij in de regio Stedendriehoek. Dus dat is volgens mij Deventer, zei je.
Ja, Deventer, Zutphen, een beetje omliggende dorpen en steden rondom Deventer. Ik help gemeentes om het vastgoed te beheren, zeg maar, de maatschappelijk vastgoed. Ik heb dus veel contact met mensen, met huurders. Daar vul ik eigenlijk 3 dagen in de week wel mee. En op dit moment zit ik in Ols, ligt net iets te buiten. Olsweien, kleinere gemeente, maar net zo belangrijk.
Fijn,
ja.
Mooi.
Ja.
Nou, en dan de andere dagen van de week vul je onder andere ook met moeder zijn.
Ja.
Want je bent ook moeder van 3 kinderen. Thijs van 16.
Ja.
Simon van 12.
Ja.
En net geboren, 4 maanden oud, Vos.
Ja, klopt.
Prachtig. Hoe gaat het met jullie allemaal?
Ja, goed. Ja, het is echt... Vos is ons kleine cadeautje, zeg ik maar. Hij is 4 maanden. Dus je begint eigenlijk een soort van opnieuw.
Ja, voelt het zo?
Ja, wel een beetje. Ja. De oudste is natuurlijk 16, wat je zegt. Dan ben je in leeftijd iets jonger. Nu ben je wat stabieler, wat ouder. Je hebt het al wat meegemaakt. Dus je voelt je wat vrijer, wat losser.
Voel je dan ook wat rustiger? Want ik kan me ook voorstellen als je natuurlijk al en 2 kinderen hebt gehad en dus het leven al een beetje verder hebt uitgespeeld.
Ja.
Dat je het misschien al denkt, nou, dit kunnen we aan.
Ja,
of
ik
voelt
was,
het totaal anders?
Omdat de kinderen wat ouder waren, dus 16 en 12. En inmiddels ook nog een bonuszoon noemen we maar van 9, okay, Boas. Ja. Dan ben je weer gewend om bezig te zijn, veel dingen te doen. Kinderen die vermaken zich wat beter, die redden zichzelf. Ze hebben natuurlijk altijd nog wel een beetje advies van mama nodig, maar ze zijn wel zelfstandig. Dus je krijgt ook weer een beetje je eigen tijd weer terug. Je kunt wat langer blijven liggen. En dan komt er toch weer zo'n kleintje. En dat zorgt toch wel voor wat meer thuis, het huiselijker. Jongens genieten ook, de oudste jongens genieten alle 3 dus van zo'n klein broertje. Ze helpen meer.
Helpen dus ze mee in de zorg ook?
Ja,
zijn
ja,
echt zorgelijke broers?
Ja, allemaal een beetje op zijn eigen manier.
Mooi.
Maar dat zorgt er wel voor dat er gewoon wat rust thuis is. Dus iedereen geniet gewoon van hem. Zeg wat Vos is van iedereen. Mijn ouders hetzelfde.
Prachtig.
Ja, dus dat is heel leuk. Ja.
Heel goed. Nou, blij te horen. Ja. Dus ook nog een samengesteld gezin.
Ja. Ja.
Dus ook een vorm van ouderschap buiten de norm.
Ja.
Daar kunnen we het eventueel later nog over hebben, maar we zijn hier vandaag natuurlijk voor eiceldonatie.
Ja.
Maar daarnaast, hoe wij elkaar hebben leren kennen,
ja,
een aantal jaar geleden, via Trust Buddies. Toen wist ik helemaal niet van het verhaal af. Dus we hebben elkaar in de loop van de maanden, jaren, hebben we elkaar leren kennen. Jij wist natuurlijk van mijn verhalen, want het is echt een uitgesproken missie. Dus ik sprak daar ook vaak over. En jij sprak vaker dan wel eens over jouw je eigen missies. Maar niet zozeer dus over eiceldonatie. En pas recent...
Ja.
Kwam ik hierachter dat het een vorm van jou is waar jij je leven hebt ingericht. Maar dus Trust Buddies,
ja,
daar ben jij
ja,
de bedenker van.
Ja, ja.
Vertel eens, wat is het?
Het is eigenlijk ook een soort missie. Hè? We hebben gezamenlijk missie om een moeilijk verhaal makkelijker te vertellen. Dus het zijn knuffels voor kinderen. Best wel speciale knuffels. Hè,
zeker weten. Zelf.
Ja, ze hebben allemaal iets leuks of je kunt er heel veel mee. In combinatie met prentenboeken. En het is voor kinderen waarbij ze in een periode van hun leven zitten waarbij ze iets meemaken, iets zwaars of iets moeilijks. Of zo hebben we begonnen eigenlijk met de papegaai, de mamegaai en de papegaai. En dat zijn voor kinderen in scheidingssituaties. Waarbij je kinderen wil uitleggen hoe je als ouders uit elkaar gaat. Hoe je dat het beste kan vertellen. Hoe je kinderen daarin kan begeleiden. En we hebben al gemerkt dat kinderen heel veel houvast hebben aan knuffels. En dus is dit ook wel echt een tool waar je kinderen op kinderniveau eigenlijk kan vertellen hoe dat eruit ziet. Of het gesprek kan aangaan eigenlijk met de kinderen over de scheiding. Dat kwam eigenlijk een beetje vanuit eigen ervaring. Ik ben zelf gescheiden. Lange tijd terug al.
Ja.
Ik merkte dat mijn kinderen waren heel klein. Ik dacht, nou, zoveel hoef ik niet te vertellen. Ze gaan wel mee erin en het is al moeilijk zat. Maar toen ze ouder werden, merkte ik dat ze heel veel knuffels spaarden in bed. En die knuffels moesten ook steeds mee naar papa en weer terug mee naar mama.
Oh.
En daarom dacht ik, nou, dat moet... waarom is er niet iets waardoor...
Het samen omvat misschien.
Ja, samen omvat. Dus het idee is eigenlijk dat één papegaai meegaat naar de vader, de papegaai, of de mamagaai, sorry. En dat de papegaai meegaat naar mama, zodat als het kind de andere ouder mist, dat hij een soort houvast heeft. Nou, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En dat bleek gewoon echt ontzettend goed opgepakt te worden door scheidingcoaches. Die gebruiken het, die zetten het in. Dus zo zijn wij ook de samenwerking aangegaan.
Ja.
Hè? Toen hebben we elkaar leren kennen. Ja. Toen kwamen alle ideeën samen. Toen zijn we tot weer een knuffel gekomen, de rouwpauw. Voor kinderen die te maken hebben met verlies van een broertje, zusje, een ouder, opa en oma. Om die een soort van troost te geven. Ja, we willen eigenlijk nog verder. Hè?
Ja, zeker weten.
We merken gewoon dat kinderen heel veel troost en steun halen uit dat zachte, uit het knuffelen. Uit het...
Ja.
Ja. Dus,
want ik hoorde dus het verhaal van Trust Buddies en wist allereerst niet dat het een persoonlijk verhaal was. Ik wist alleen het concept.
Ja.
Toen uiteindelijk ben ik geïntroduceerd van, hey, kom eens even luisteren en heb je hier interesse in om samen te gaan werken?
Ja.
Nou, het verhaal alleen al dacht ik, ja, dat wil ik.
Ja.
Nou, toen kwam ik erachter dat jij erachter zat, een persoonlijk verhaal. En de wereld was groter dan alleen maar de knuffel zelf. En toen dacht ik, ja, ik ben hiervan overtuigd dat dit zoveel meer gaat brengen aan kinderen en aan gezinnen voornamelijk. Want het is natuurlijk gefocust op het kind.
Ja.
Maar het gaat de ouders dus ook kunnen helpen.
Ja,
Je zegt, een moeilijk verhaal makkelijker te vertellen.
Ja, er zit toch altijd een soort verdriet en schaamte.
Zeker,
en moeilijkheid in iets aan je kinderen vertellen. Hè? Wij gaan dat altijd al een beetje voor onze kinderen invullen.
Precies.
En we vinden het moeilijk om eerlijk te zijn. Of het, zeker in de bepaalde leeftijden van kinderen, hoe vertel je dan zoiets?
Ja.
En ik denk dat dit heel erg begeleidend werkt in dat je er toch echt wel over kan praten met de kinderen. En dat hoeft natuurlijk niet... op een volwassen toon helemaal niet. En zo is het prentenboek ook niet geschreven. Maar meer om het uit te leggen en een stukje begeleiding erbij eigenlijk.
Ja, dat
vergeten we misschien te veel. Hè? We zijn altijd beschermend naar onze kinderen.
En zo is het wel, ja. En je wil natuurlijk altijd het beste voor het kind. En je hebt altijd een doel of een visie van zo gaan we het doen.
Ja.
Het loopt nooit zoals we het precies willen.
Nee,
dat kunnen
we
allebei beamen, denk ik wel.
Nee.
Maar we willen het zo goed doen.
Ja.
En ook al gaat het niet altijd, dan alsnog kun je hulp vragen of advies vragen bij elkaar. En ik denk dat de Trust Buddies daar een aanvulling op is.
Ja, ja, ik vind het ook heel mooi dat het zo gezien wordt. Dat is ook echt altijd...
Ik ben heel blij dat ik er onderdeel van mag zijn.
Ja.
En dat we het ook samen kunnen doen. En het is ook, wat je zegt, het is een missie. En dat gaan we ook nog veel groter en veel breder inzetten om dus gezinnen, kinderen te supporten. Maar... ja, het verhaal van jou vind ik gewoon heel, heel mooi en dapper dat je het hebt uitgesproken en hebt gehandeld. Dus dat zijn al 10 punten voor jou.
Yes, dank je.
Nou, fijn.
Ja.
Nou, dus een hele hoop dingen kunnen de luisteraars al horen wat jou bezighoudt en een groot gezin.
Ja.
Je zit hier natuurlijk om te praten over eiceldonatie. Hoe is dat op je pad gekomen? Want dat is natuurlijk ook wel iets ontzettend persoonlijks, iets moois, ook iets openhartigs, ook iets lastigs.
Ja.
Hoe is het op je pad gekomen, Eva?
Ik heb me niet ergens aangemeld of zo. Of ik heb niet te kopen mee gestaan. Het is eigenlijk ook een beetje persoonlijk. Soms kom je mensen in je leven tegen en die blijf je tegenkomen. Dus van jongs af aan ben ik de wensouder waar het eigenlijk om gaat in mijn leven tegengekomen. En er zat soms jaren tussen. En in een, nou ja, ik denk dat ik ergens begin 30 was dat ik haar weer tegenkwam. En via gezamenlijke vrienden. En dat ik toch met haar aan de klets raakte. En zij vertelde mij eigenlijk over haar wens om moeder te worden. En in eerste instantie had ze die wens om alleen moeder te zijn. Dus nou ja, dan ga je eigenlijk... het was eigenlijk nog niet eerder zoiets op mijn pad gekomen. Dus ik was daar eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Van hoe ga je dat dan doen? Dus,
ja, het is natuurlijk een heel specifiek traject natuurlijk dan als het alleen gaat doen.
Ja, en ik had op dat moment 2 kinderen. Ik was wat jonger, dus... Of jong al aan kinderen begonnen. Dus ja, dan denk je daar helemaal niet bij na. Van dat er ook eens een keer een wens kan zijn dat je zonder partner kinderen wil hebben of graag wenst. En zo een beetje gesprek gehad. En ik kwam haar elke keer tegen. Ik vroeg me elke keer af van, goh, is er al wat gebeurd? En, en je vraagt het niet zo, hè, maar soms komt het onderwerp daar dan vanzelf naartoe. En die gezamenlijke vrienden, die kwamen een avond bij ons. En ik zei, nou, goh, hoe is het met haar dan? Hè? Ik noem maar even haar. Ik zou het graag... Ja, het is zo gek om de... gewoon wensenouder is... Zo noem ik haar dan wel.
Ja.
Maar ik noem haar natuurlijk zelf bij naam. En toen hoorde ik eigenlijk het verhaal dat het dat ze heel veel pogingen gedaan had. Maar dat ze dat het niet lukte. En dat ze eiceldonatie nodig had om haar wens te laten vervullen. Nou, dat vond ik best wel confronterend. Of dat had ik gewoon niet verwacht. Dus ik ben daar een beetje door gaan vragen van, goh, wat zou dat dan betekenen? Ja, het zou betekenen dat zij een eicel nodig heeft van een andere vrouw. En dat die dan uiteindelijk bij haar teruggeplaatst wordt.
Want inmiddels was het dus gebleken dan dat haar eigen eicel niet gezond genoeg was?
Nee. Zij was zelf het traject aangegaan. En dus met een mannelijke donor. Anoniem. En die trajecten hoor je wel vaker.
Ja, zeker.
En daarbij heeft zij 2 IVF-pogingen gedaan. En die, er bleek dat haar eigen eicel gewoon niet krachtig genoeg was om daar een zwangerschap uit te halen. Ja, en eigenlijk hebben ze gezegd, je hebt in Nederland 3 pogingen vergoed, IVF. Dus de vrouwen die dit wensen, die krijgen 3 pogingen. Dus ook als jij samen met je partner kinderen wil en het lukt niet, dan krijg je 3 IVF. En zij was eigenlijk, de tweede had ze gehad. Dus er was voor haar nog maar 1 IVF-traject aan te gaan. En ze hadden haar geadviseerd om dat dan met eiceldonatie te doen. Nou, dus we hebben daar zo'n beetje de avond over gesproken. En ik dacht, nou, dat is, misschien ook een beetje naïef, maar dat is toch niet zo moeilijk om te vinden, dacht ik.
Oh ja?
Ja.
En waarom dacht je dat? Dat het niet zo moeilijk zou zijn?
Ja, ik dacht, er is toch echt wel iemand. Ik kijk naar haar als jonge vrouw, vol in het leven, vriendinnen. Ze heeft zussen. Ik dacht, nou, dat
Er zal vast iemand opstaan, dacht jij.
Ja, die zou zeggen van, nou, neem even mij maar. Ja. Maar goed, dan projecteerde ik misschien heel erg vanuit mijn eigen gevoel van, als het mijn familie zou overkomen, dat ik dat zou doen. Maar ja, zo ging het gesprek eigenlijk van, is daar dan geen wachtlijst voor? Want kijk, bij mannen is dat, als jij wil, als vrouw alleen, je gaat naar het ziekenhuis, je schrijft je in en je ontvangt van de mannelijke gewoon veel makkelijker.
Ja. Thema zaadseldonatie hebben wij ook eerder besproken in deze podcast. En daarin bleek inderdaad dat daar veel meer aanbod is. Letterlijk van leeftijd tot en met cultuur, achtergronden, binnenland, buitenland.
Ja.
En dat het natuurlijk ook een stukje makkelijker is voor de zaaddonor zelf om te doneren.
Ja.
Dus van 2 kanten, zowel het doneren als het ontvangen, gaat een stuk makkelijker dan wat ik nu heb kunnen ontdekken bij eiceldonatie.
Ja. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vooraf, ook tijdens dat gesprek, was mij nog niet precies duidelijk hoe zo'n traject eruit ziet. Maar wat ik heel erg, wij zijn eigenlijk daar dat gesprek over door gaan voeren, die vriendin en ik. Dus niet de wensouder, maar die vriendin en ik. En we hadden het over zo, ik zei, nou, dat is toch wel te vragen. En toen legde zij ook uit van, maar wij zussen, zij zijn zussen, het ging om haar zus, die willen zelf nog kinderen. En dan is zo'n traject natuurlijk gek. Of het staat natuurlijk ook heel dichtbij.
Dan wordt het misschien een ethisch dilemma.
Ja, juist. Juist. Dus,
wat doe je goed aan? Wat is goed? Wat is kloppend?
Ja. Dus nou ja, ik gaf ook wel aan van voor mij, hoe ik dan kijk daarna. En dat was best wel, dat kwam in één keer zo. Van ja, het is iets wat wij vrouwen eigenlijk maandelijks ontwikkelen. Hè? Wij worden geboren met zoveel eicellen en elke maand verliezen we er wat. En ja, dat is toch eigenlijk niet erg om dan weg te geven. Even puur alleen maar over, ja, zo zag ik dat toen.
Okay.
Dus ik ben dat gesprek ook zo met haar aangegaan van, ik heb zelf twee jongens, ik heb zelf kinderen op dat moment. Die zijn in mij gegroeid, hè? Die heb ik 9 maanden gedragen. Dat maakt het verwantschap, dat maakt het gevoel dat ik moeder ben. En zo'n eicel, ja, is zoiets kleins, dat wat dus altijd weggaat. Ja, waarom zou iemand dat niet afstaan? Zo keek ik ernaar.
Ja.
Ja. Nou ja, en toen heeft zij, we zijn gewoon ieder de weg gegaan. En de volgende ochtend kreeg ik een berichtje van haar. Toen zei ze, nou, ik vond het zo'n fijn gesprek met jou. Vind je het goed als ik, ik heb gelijk mijn zus gebeld, zei ze, van Eva die kijkt er zo en zo naar. En zij wil jou graag bellen. Vind je dat goed? Om gewoon eens met haar te sparren daarover. Ik zei, ja, tuurlijk, dat mag, zeker. Nou, en zij heeft mij gebeld. Ik was een stukje aan het wandelen. Het was coronatijd, dus deed je veel, hè, veel wandelen.
Zeker weten.
En ja, ik heb met haar een heel mooi gesprek gevoerd. En ze zei, nou ja, je hebt met mijn zus gesproken, met mijn zusje en ja, jouw kijk op eicel-donatie. En dat sprak me echt heel erg aan. Ja, we zijn eigenlijk zo, er was niet echt een vraag of zo. Het was gewoon een goed gesprek.
Tussen twee vrouwen die beide kijken naar ouderschap.
Ja, en ook omdat je in het verleden ook wel eens met haar hebt gesproken over haar wens om moeder te worden. Dus ik wist wel hoe diep het zat, hoe graag ze het ook wilde. Hè. Ik bedoel, je moet best wel, nou, ik denk stevig in je schoenen staan, wil je toen als alleenstaande kiezen voor alleen moederschap.
Ja.
Ja. Dus nou ja, goed gesprek daarover gehad. En toen zei ze zoiets van, oh, dus jij zou wel, ik zei, nou ja, ik zou daar wel bereid toe zijn hoor, zei ik tegen haar. Nou, toen hadden we besloten van, nou, laat het gesprek even bezinken. En bespreek het ook even thuis, hè, met mijn toenmalige partner, want het is niet zomaar iets. Misschien denk ik wit licht.
te dromerig.
Te dromerig. Of wat je zegt. Het is altijd wel iets in mijn leven geweest dat ik graag voor anderen klaarsta. Dus, ik ging naar bed. En ik werd de volgende ochtend wakker. Met zo'n warm gevoel.
Ach.
Ja. Ik dacht,
wat
mooi eigenlijk dat je dit kan doen voor iemand. Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik weet het zeker. Ik ga dit gewoon doen. Ja, dat heb ik haar ook gestuurd. Ik zeg, nou, als jij dat ook wil, zou ik dat wel voor jou willen doen. Ja.
Wat ontzettend mooi. En wat ook goed dat jouw nachtje rust, jouw slaap, jou doet even realiseren van, je bent op één lijn, dit wil ik.
Ja.
Niet te veel vraagtekens, niet te veel gekke dingen gevoeld.
Ik heb ook
gebeld
of zo.
Nee?
Van, ik heb wel met mijn partner besproken. Die keek er niet van op dat ik dit zou doen. Maar die zat wel meer met die ethische kwestie van, goh, ja. Dat is dan ook jouw DNA, hè? Daar zat meer bij hem wel de vraag, zeg maar. Maar ik dacht, ja, hij weet toch. Als ze iets in haar hoofd heeft, dan doet ze het toch.
Dus, kon je loslaten?
Nee.
Dus je hebt het gecommuniceerd en toen is het traject eigenlijk gestart?
Ja. Ook omdat zij natuurlijk al langer bezig was met de wens, hè, om moeder te worden. Vandaar dat zij wel zat, ja, dit voelt goed. We hebben een goede klik. We staan niet te veel in elkaars leven. Hè, we kennen elkaar wel, maar we zijn geen onderdeel van elkaars verdere leven.
Nee.
Dan maakt het misschien de afstand goed, zeg maar. Dan maakt het gevoel ook goed. Je weet wel wie de ander is. Dat is ook fijn.
En waarom zou je dat fijn vinden?
Als zo'n traject start en daar komt een kindje uit. Ik ben ook verantwoordelijk voor dat kindje er is en komt. Dus ook voor verantwoordelijk hoe hij in de, in deze wereld terechtkomt. Bij wie? En dan moet je wel een fijn gevoel bij hebben dat dat goed zit. Dat je weet dat dit, dat als hier, ja, als dat lukt, dat daar een kindje opgegroeid wordt. En dat gewoon een stabiel huis heeft. Of en ik denk dat, dus dat voor mij heel belangrijk was van, oké, ik zie gewoon echt een gelukkige vrouw met een enorme kinderwens. Die heel goed zou zijn als moeder.
Dus dan kijk je toch eigenlijk wel stiekem verder dan alleen de eicel.
Tuurlijk.
Maar je net zei van, nou, ik sta het af, want ik verlies het elke maand.
Ja.
Waarom zou ik niet afstaan? Maar je kijkt dan toch eigenlijk stiekem wel verder van, maar uiteindelijk, het eicel, wat een kind gaat worden, moet wel goed terechtkomen.
Ja, zeker.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dat is toch wel belangrijk. En het is ook niet zo dat je wil dat je te veel bij iemand in het leven bent. Dus als het je zus is of familie. Ik zou me dan kunnen voorstellen dat je op een verjaardag zit. Dat die moeder in één keer, je mag niet dit. Weet je, dat je daar continu in betrokken wordt. Lijkt mij gek, zeg maar. Of dat leek mij wel een dingetje.
Dus, kan ik me ook voorstellen.
Ja.
Goed, dus de wensmoeder is dan een traject ingegaan via fertiliteitstrajecten.
Ja.
Maar hoe zag het er voor jou uit? Wat was jouw traject waar ben je doorheen moeten gaan?
Ja, zij heeft mij wel een beetje meegenomen. Zij zat natuurlijk al bij de kliniek vanwege de eerdere pogingen. En het begon eigenlijk met een afspraak daar, met z'n tweeën, bij de arts. Om uit te leggen wat het is, maar ook om te kijken of ik een geschikte donor ben. Want er schijnen ook echt wel dingen van af te hangen of jij wel zomaar mag doneren.
Ja. En dat gebeurt dan in een specifieke kliniek of een ziekenhuis?
Ja,
of?
Dit was in de Isala kliniek in Zwolle. Die zijn daar ook wel gespecialiseerd in. Dus wij zijn dus samen daar geweest. Afspraak met de arts eigenlijk. Daar kreeg ik pas eigenlijk meer informatie.
Oh.
De wensmoeder had mij wel wat sites doorgestuurd, wat blogs van, joh, als je het interessant vindt, lees dit eens. Want verhalen van kunnen ook helpen. Dan weet je een beetje voorbereiden op. Dat heb ik ook wel gedaan. Maar ja, ik dacht, ik zie daar ook wel een beetje wat daar op mijn pad komt. En ik kwam daar in het ziekenhuis en we hadden een gesprek over allemaal vragen. Eigenlijk ging het gelijk het vragenvuur van die arts. Ben je ziek geweest?
Oei.
Heb je afwijking dit? Heb je afwijking dat? Hebben je ouders dit? Hebben je ouders dat? Heb je miskraam gehad? Ik werd echt bestookt met allemaal vragen.
Hoe voelde dat voor jou?
Ja, ook een beetje ongemakkelijk. Het was corona, dus die arts met een mondkapje. Gek, maar ik dacht, ja,
het zal erbij horen.
Het zou erbij horen. Ja, en die dingen gebeuren vaak hoor, dat ik er gewoon heen ga en denk, zie wel. En zei, dan gaan we gelijk even kijken. Ja.
Oh, oké, meneer.
Ja.
Oké.
Okay. Zo, oké. Okay. Ik heb je net 10 minuten ontmoet.
Ik heb niet eens je gezicht gezien, want je hebt een masker op je gezicht, maar prima.
Ja, kamertje erachter. En we gaan eens kijken of je geschikt bent en of dat allemaal goed zit. En dat voelde wel even als een dingetje. Ja. Ik dacht wel, oké, ik was er natuurlijk even uit. Dit was namelijk, ik denk dat de jongste was 10 toen ik begon daar. Dus goed. Dus, maar ik dacht, oké, dit hoort erbij. En ik heb hiervoor gekozen. Het is niet zo, ik heb hiervoor gekozen. Ik wil dit gewoon doen. Dus de rest laat ik maar gewoon een beetje om.
Als het erbij hoort, dan doen we dat.
Ja. Nou, dus eigenlijk daarna heeft hij helemaal uitgelegd met plaatjes hoe dat er dan uit kwam te zien, zo'n traject. Nou, ik had daar echt niet van tevoren over nagedacht. Dus ik zag allemaal, dan moet je injectie hier en dan injectie daar. Nog een keer een week injecteren. Ik dacht, oh, zo werkt dat dus. Ja. Dus ik weet dat ik nog een foto heb gemaakt van dat plaatje. Om eens even goed thuis nog eens te kijken van, oké. Nou, ik had daar niet over nagedacht dat er, wat jij ook al concludeerde, dat er best wel veel voor nodig is om dit te doen. Ja.
Het is dus niet zoals bij zaaddonatie.
Nee.
Dat je je zaad doneert, punt.
Nee.
Er zitten maanden van voorbereiding in.
Zeker.
Controles. Ja. Wat je zegt, injecties.
Ja, ja. En uitpluizen hè, van wat heb je vroeger of wat heb je niet. Of, nou, en ja, hij moet ook maar aannemen dat het klopt. Dat ik dan maar de waarheid vertel. Ja. En dat het ook maar, ja, er wordt niet gecontroleerd waar mijn DNA vandaan komt of hoe mijn ouders zijn. Ja. Dat staat ook, helemaal los van.
Ook jij zelf denkt de informatie te hebben die correct
juist,
is.
Ja.
Maar hoe weet jij van je ouders of grootouders of dat ook weer correct is?
Ja.
Begrijp je?
Ja. Ja.
Dus iedereen moet maar elkaar geloven op een blauwe ogen.
Ja, zeker.
Dat het correct is, ja, dat het juist is.
Ja, doen ze wel bloedafname om te kijken wat is je bloedgroep, wat past, wat zit er iets geks. Dat gebeurde wel. En ik heb wel heel veel steun gehad aan die wensmoeder. We waren echt wel twee dames met een missie, zeg maar.
Oh, wat
echt
goed.
De auto in. En ze haalde me netjes op als we daarheen gingen. Dus we gingen ook echt samen. En ja, zij nam mij daar een beetje mee in. En ik denk dat het voor haar wel heel mooi was dat het zo ontstaan is, zeg maar. Dat wij elkaar altijd tegen zijn gekomen. En dat voelde voor haar ook gewoon goed. Dus we werden ook wel wat persoonlijker. We deelden ook wel wat meer tijdens het traject. Ja. Dus ja, hoe zag dat eruit? Ik ging mee naar de kliniek en dacht, oké, nou, dit gaan we doen.
En om hoeveel dagen, weken moest je terug?
Nou, we hebben een kennismaking dus met die arts gehad. Dat was ergens in december. 2021, denk ik. En hij, met die corona was het natuurlijk, maakte het wat lastiger. En we moesten eerst wat onderzoeken doen, een bloedonderzoek. Je moest ook met een in gesprek met een maatschappelijk werker. Omdat, ja, er zit toch ook nog wel een andere kant aan, hè? Een psychische kant.
Ja,
hoe gaan wij hier thuis mee om? Hoe ga ik hiermee om? Hoe gaat... Zij had inmiddels al een tijdje een relatie ook. En die stond daar ook natuurlijk achter haar wens. Maar ja, je wordt in één keer van alleenstaande moeder met een missie en een kinderwens naar...
Een gezin.
Een gezin. Dus dat was voor haar ook een verandering. En dus ja, daar werd gewoon goed gekeken of dat allemaal paste. En als zij daar positief over waren, mocht je door. Nou, dat was uiteraard ook. En dat was wel grappig, want het is, dat is zo'n intake met zo'n maatschappelijk werken online.
Oké.
Okay. Ja, ik weet dat mijn toenmalige partner erbij was. Nou, je kon nog ruzie 5 minuten voor die tijd maken en dan checkt hij in, zeg maar. Dat was gewoon helemaal niet. Ja, het was gewoon eigenlijk een gesprek.
Voor de formaliteit.
Voor de formaliteit.
Ja.
Ja,
dan want je kreeg ook vragen van, voel je je goed? Hoe sta je erin?
Ja, ja, ja. Wat denk je? Waarom winnen jullie het? Hoe zie je het voor je? Dus daar werd wel wat aandacht aan. Maar goed, dat had ik natuurlijk met haar ook al wel besproken.
Zeker.
In gesprekken. We hebben afgesproken dat we wat vaker bij elkaar komen. Om ook met elkaar te bespreken van hoe zien we dit? En waar willen we naartoe? Dus ja, het traject begon eigenlijk gewoon heel erg met het gesprek erover voeren. Totdat zij genoeg informatie hadden en onze cyclus goed liep. Zo moest het eigenlijk gaan, dat wij konden starten. Dus dan kregen wij, moesten we ergens in mei een keer naar de kliniek om te kijken van nou, hoe zit je in jouw... in jouw periode, hè? Hoe zit je in je ijsprong, hoe zit je in jouw cyclus? En dan is het denk ik start. En dan begin je.
Want je hebt het nu over je eigen cyclus of van beide?
Van beide.
Die moest gelijk gaan lopen.
Ja, nou gelijk lopen. Ik weet dat ik moest dan stoppen met anticonceptie. En zij moest dan een paar dagen later medicatie starten. Om te zorgen dat haar cyclus anders liep, inderdaad. Dus dat het... Bij mij zouden ze willen zorgen dat er veel eicellen komen. En bij haar moet er geen eicel komen.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat liep heel... dat moest goed lopen. En dan kwam
heel
starten.
Nauw.
Ja. 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 Ja.
Hoe was dat? Want het is natuurlijk een lichamelijk traject wat je doorloopt. Maar ook een emotioneel.
Ja.
Hoe liep dat naast elkaar?
Ja, ik vond het best spannend. Omdat... Nou, het begon eigenlijk met van die insulinespuiten. Die lijken daarop, van die je in je buik moet spuiten. Ik dacht, dan moet ik mijzelf in de buik spuiten. Nou, dat lijkt me echt zo raar. En dan dacht ik wel, oh ja, waarvoor deed ik dit ook alweer? Mm-hmm. Weet je wel, maar die wens om dit te doen...
Die was sterker.
Ja, die was sterker. Ja, dus ik had niet...
Dus hoe was het uiteindelijk om
jezelf? Ja, ik kende het ook niet dat te doen. Dus ik was daar een beetje zenuwachtig voor. Het was ook best streng. We zijn... je moet op een gegeven moment... begin je met die spuiten. En moet je ook aan bepaalde tijdstippen houden. Dus wat ik wel heel mooi vond was... dat de wensmoeder de eerste dag... dat ik dus die spuit moest gebruiken... kwam ze om mij te ondersteunen.
Oh, wat goed.
Ja, want zij had het traject natuurlijk al een keer gedaan. Ja. Omdat ze bij haar... ook de eicellen hebben weggehaald voor de IVF.
Ja, dus zij wist waar dus jij doorheen zou gaan.
Zij wist wat ik ging doen, natuurlijk, en hoe dat voelde. Dus ik heb wel heel veel steun naar gehad. Dus ze stond echt op de stoep van, nou, ik ben er voor je. En het is ook een beetje gek geregeld hoor, want zij moest ook de medicatie ophalen voor mij. Want alles was onder haar naam.
Daar gaan we het straks over hebben.
Dus zij moest ook wel komen. Maar ze vond het ook echt heel fijn om erbij te zijn. Het was voor haar natuurlijk ook heel belangrijk dat ik het goed deed. Want je wil dat het goed is. Dat het goed gaat. En ze weten natuurlijk niet, als je vooraf begint. Het is namelijk de bedoeling dat ze zoveel mogelijk eicellen bij mij weg gingen halen. Maar ja, wat is veel? De ene vrouw heeft er 4 met dit traject. De ander heeft er 7. De ander heeft er 20. Dus je wil... Ik wou ook voor haar gewoon mijn lichaam gezond houden, niet drinken, zorgen dat er gewoon zoveel mogelijk. Ja, je wil gewoon een goede donor zijn. Dus nou, ik ben netjes begonnen. Begon dan met het spuiten in mijn eigen buik. En dat waren dus de hormonen. En na een week kwam daar een prik bij. Nou, en die moest je zelf mengen. Ja. Wow. Dus moest je zelf met een potje, zeg maar, is de naald erin en dan in een ander potje. Nou, heel raar hoor. Het is echt. En ik had de kinderen 10 en 13. Ik dacht, ja, die ga ik niet dit vertellen. Ik bedoel, laten we eerst maar eens kijken hoe dit. Dus ik zat stiekem op de kamer, zeg maar.
Om je eigen laboratorium te spelen.
Ja, en toen kwam er op een gegeven moment, die tweede prik had ook een strak tijdschema. Dus je begon om 8 uur. Volgende dag moest hij 10 voor 8. Dag daarna 8:50. Dus ik moest ook rekening houden met mijn werk. Dat ik, nou ja, s'avonds, ik deed dan s'avonds. Dat ik dan ook echt op de klok dat ging doen. Zetten. Ja, dus mijn hele, het was een traject van 2 weken. Bestond uit die enorme verantwoordingsgevoel om dit goed en tijdig te doen. Ja.
En waar was die tweede prik dan voor die erbij kwam?
Ja, die was ook voor, ja, moet je nagaan. Ik heb helemaal niet goed gekeken wat het allemaal met mijn lichaam doet.
Je hebt iets in je lichaam gespoten. Ja. En jij wist gewoon, dit is wat ik moet doen als donor, maar wat het precies was.
Ja, ja. Oké. Bijzonder, hè? Ja, dus daar kan iedereen wat van vinden. Maar ik dacht, ja, dit is, dit gebeurt. Dit hebben heel veel vrouwen gedaan. En
zo sterk is dus ook jouw wens om haar te helpen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, dus dat was gewoon, er zat dan een eigenlijk ging het erom dat ik zoveel mogelijk eicellen creëer, waarbij zij vlak voordat je eicel, zeg maar, zou overspringen, dat zij die dus weghalen. En mijn laatste week bestond dus uit om de dag naar het ziekenhuis, naar de Isala-klinieken. En wederom zei de wensmoeder van de wensouder van, nou, moet ik met je mee? Moet ik je brengen? Moet ik... wil je dat ik meega? Ze is ook meegeweest de eerste keer. En daar hebben ze gekeken van hoe groot mijn eicellen waren. Ja, heel gek, want je komt daar in die kliniek. Hoop vrouwen en andere stellen die ik gezien heb daar. Dus er is echt wel veel aan de hand, denk ik dan maar, hè, met kinderwensen.
Absoluut, ja.
En dan kreeg ik een echo, inwendige echo, om te kijken hoe het groeide, hoeveel eicellen ik kreeg en... Ja, heel vreemd ook. Gewoon een vreemd gevoel.
Heb je ook mee kunnen kijken?
Ik heb mee kunnen kijken, ja. Ja, heel bijzonder.
Wat dacht je toen, op dat moment?
Toen in die week, ik voelde het al wel. Ik dacht, jeetje, het zat helemaal vol.
Je voelde verandering?
Ja, ik voelde verandering. Oh. Ik moet nog steeds zeggen, als ik naar huis fiets van werk, als ik van de stad kom, dan sla ik altijd de klinkertjes over. Want toen ik dus bezig was met het traject en ik ging over de klinkertjes met mijn fiets, over zo'n straat met lossen, dan voelde je echt letterlijk die eicellen klapperen. Dan voelde je je eileiders gewoon zo vervelend dat ik nog altijd... Ik pak altijd het gladde fietspad.
Oh, dat meen je?
Ja, want je voelde gewoon dat er iets in je gebeurde.
Dus eigenlijk de uitspraak wat je wel eens mensen hoort zeggen, mijn eistokken rammelen, heb jij echt ervaren?
Ja, dat is heel gek.
Jij hebt ze echt voelen rammelen.
Ja, omdat ze gewoon heel erg vol gespoten werden met eicellen. Kijk, waar normaal één eicel aangemaakt wordt. Ja, en ik had er gewoon heel veel. Ik had er heel veel. Dus zij hebben mij om de dag in de gaten gehouden. En zij nemen dan... Ze houden het heel goed in de gaten. Totdat zij denken, oké, er zijn voldoende eicellen. Er zijn er voldoende groot genoeg. Dat wij de behandeling dus eruit gaan halen. En er zitten allemaal voorwaarden aan. Dus om de dag. En op een gegeven moment belden ze op. En zeiden ze, ja, nu moet je de laatste twee spuiten. Die lagen in de koelkast. Die moet je nu nemen. Dat zorgt ervoor dat het remt, dat ze zeg maar overspringen. En dan moeten ze binnen 72 uur moeten ze eruit.
Oh.
Ja.
Oei.
Dus je wist ook niet wanneer je moest komen. Het was gewoon zondag 9 uur, 8 uur moet je hier zijn in Zwolle. Ja.
Wauw.
Ja.
En dan?
Ja, dan...
Dan pak je je spullen
en
dan...
Het voelt dan net als zo dat je dan oudere kinderen hebt. En dat dan een bevalling op gang komt. En dat je moet zeggen, oh shit, we moeten oppas regelen.
Nou, zo klinkt
kinderen.
Het voor mij nu wel,
opa
ja.
Opa en oma. Ja. Kinderen weggebracht, heel vroeg. En die kant op. En zenuwachtig, zeker. Maar ook daar was het rare dat... Ik kreeg voor... Ze kwamen mij ophalen in de wachtkamer. En toen zei ze, nou, uw partner mag wel even naar die ruimte daar. Dus wij zo naar die ruimte daar. Ja, want die moet ook wat afleveren. Hij zo, nee. Het is eiceldonatie. Ik moet alleen.
Oh, ze hadden een heel ander traject in hun hoofd.
Ja, ze dachten, oh, hij moet nog even... Dan kunnen we dat straks...
bij elkaar gooien.
Ja.
Maar gelukkig dat jullie hebben opgelet. Dat er niet zometeen een bevruchte eicel geplaatst werd bij de wensmoeder.
Ja, nee, dus dat gebeurt dan achteraf, zeg maar. Maar hij...
Ik werd er niet warm van.
Ja, dus nee, het was echt heel grappig. Maar nou ja, dus op een gegeven moment ze kijken, nog een echo maken. Nou, en toen noemden ze de naam van de... wensouder, van de wensmoeder. Ik zeg, maar dat is mijn naam niet. Ik zeg, god, maar dat is echt het gekke. En daar hebben we het straks ook nog wel over. Dat het is zo'n traject gebaseerd op IVF... waarbij de vrouw de eicellen weghalen, bevruchten... en bij dezelfde vrouw de eicellen terugplaatsen. Het komt zo weinig voor dat er donorschap is. Dat zij ook in hun werk gewoon heel, heel erg denken... oh, nou, u bent mevrouw. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ben mevrouw Zouzewier en ik kom ze alleen maar afleveren. Zei ik, hè? Ik kom ze er alleen maar uithalen, dus ze worden niet bij mij teruggeplaatst. Ja. Nou, en oké. Nou, dan gingen ze. En ik weet dat ik een beetje pijnstilling krijg. En het bleef maar komen. Het waren er zoveel.
Oh.
Ja.
Weet je nog ongeveer hoeveel?
Ja, ik denk dat ze noemen dat follicels die ze weghaalden. Ik denk dat ze, nou die buisjes, ik denk dat ze er 70 weg hebben gehaald. Van die, of aangeprikt hebben. En dat doen ze dan in beide eierstokken. Geen prettig gevoel, kan ik zeggen. Ik kreeg dan wel een beetje morfine. En het was klaar. En ik dacht, jee. Ik werd er emotioneel van.
Ja?
Ja, ik werd toen pas emotioneel van, wauw, het is gebeurd. Dit was mijn traject. In principe aan mijn kant. Ja.
Daar stopte het in principe voor jou, ja.
Ja, dus ik werd... zij gingen eigenlijk op een soort uitslaapkamer. En daarna mocht ik naar huis. En ik dacht... Oké, dit was het. Nu is zij... ze zijn in de kliniek aan de beurt. Eerst natuurlijk, want eerst moeten die eicellen dan... moeten bevrucht worden. Kijken hoeveel ze kunnen gebruiken. En ik kwam thuis en wensmoeder kwam weer langs van, ik ben zo trots op je, ik ben je zo dankbaar. Even kijken hoe het met me ging.
Mooi.
Ja, lieve kaart. Het is natuurlijk met geen woorden te omschrijven. Wat kan je nou tegen iemand zeggen die dit voor jou doet?
Dit maakt niet zo vaak mee.
Nee, wat wil je geven ook? Ze had het over, want eiceldonatie is, daar mag je geen vergoeding voor vragen. Hè? Dus dat is ook iets wat ik ook heb gezegd dat ik er ook niet voor wil. Zelfs eigen risico of autokosten kun je declareren. Dat is het enige. Ik zei, nou, weet je, ik doe het met liefde. Dus daar hoeft geen geld bij. De waardering was er gewoon heel erg. Dat voelde gewoon goed. En toen dacht ik, nou, de volgende dag kan ik wel weer werken. Nou, dat viel even tegen, hoor.
Ja?
Ja. Ja, ik had wel even een dagje nodig. Ja. Nou ja, en toen begon haar traject eigenlijk. Het was eerst dat we een telefoontje kregen met hoeveel eicellen uiteindelijk goed eruit zijn gehaald. En hoeveel er daarvan bevrucht zijn. En dat waren 29. Ja, en 21 Jeetje. Bevrucht. Dus dat was echt heel veel.
Dat is echt bizar veel.
Ja, ik weet dat ik een vrouw naast me had. En ik ving het gesprek op met de arts. En daar hadden ze er 2 weg kunnen halen. Ja. En toen dacht ik, oh, zeg maar niet hard.
Nee.
Nee, nee. Dus ik bleek gewoon heel goed geschikt te zijn.
Voelde het ook als een soort van wedstrijd dan voor je of zo?
Nee,
of
helemaal niet. Maar het voelde
bevestigend
gewoon...
van dat het goed gaat en dat je het goed doet?
Nee, nee, dat had ik helemaal niet. Want, maar het voelde meer... het gevoel dat bij mij kwam was omdat die arts... die was net bij die andere vrouw geweest. Die had gezegd, ja, we hebben er maar 2 weg kunnen halen. En die vrouw zei heel erg positief... Ja, we hebben er maar 1 nodig. Hè? Als het maar lukt. En die vrouw komt bij mij binnen, doet de deur open. En die zegt, nou, jeetje, jeetje, jeetje. We hebben er bij jou wel 29 weg kunnen halen. En de deur stond dus nog open. Ja, ik zat gelijk. Ja, nee, heel ongemakkelijk. Nee, maar het voelde gewoon goed... voor de wensmoeder, dat ik dacht, ja, weet je, zij heeft nu zoveel kans om dat dit gaat lukken. Zo voelt het ook altijd voor mij, dit gaat lukken.
Ja, dus het voelde meer als een voldoening misschien. Van, zeker. Ik heb wat ik wilde doen, heb ik kunnen doen in overvloed.
Ja. Ja, dus vandaar ook die fietstochtjes, die rammelende, dat was dus logisch eigenlijk. Ja.
Niet voor niks heb jij voorzichtig gefietst.
Nee. Dus ja, dus dat was heel mooi. En eigenlijk, ja, voor haar werd het daarna, 2 dagen later, werd er bij haar de eerste 2 werden teruggeplaatst. Ja. En het gekke vond ik wel, er hadden 21 eicellen bevrucht. En laten ze ze nog even doorgroeien. En er zijn er maar 9 van bewaard. Ja.
Wat is daar de reden van?
Ja, zij denken, nou, dit zijn echt de wij laten ze doorgroeien tot echt de top of de...
Ja.
Dit kan niet beter dan dit. Dus dit moet gewoon lukken. Dus 9 is voldoende. Ja?
Oké, okay. Dus ze hadden er ook echt vertrouwen in.
We hadden daar ook geen inspraak in. Nee, dit was het gewoon. Ja.
En dan werd natuurlijk voor haar ook nog, werden ze bevrucht met zaad. Van...
Ja, nee, dat was al met die, dat waren die 21. Ja.
Ah, dat is wat daar al gebeurd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En was toen gebeurd met haar partner of met de donor?
Nee, met de donor.
Kijk aan.
Ja. Ja, dus je praat echt over 2 donoren.
Ja.
En ergens voelt dat ook wel fijn. Want ik ken haar partner ook.
Ja.
En het is dus echt een kindje van hun samen. Ze kozen er echt samen voor. Met een beetje van hen en een beetje van anderen, zeg maar. Ja.
Heel goed.
Ja.
Want de zaaddonor is anoniem?
Ja. Ja.
Dus is ook voor jou anoniem?
Ja.
Ja.
Ja. Ik heb wel... gehoord hoe dat werkt. Nou ja, jij weet ook hoe dat werkt. Ja. Maar ik vond dat er ging wereld voor me open, joh. Ze mocht gewoon kiezen. Ja, dus een Deense donor.
Totale andere wereld.
Ja,
hè?
En je krijgt er gewoon een soort Tinder, hè? Je krijgt gewoon zo'n map met allemaal
dus
gegevens
een map
en
met foto's, video's eventueel.
Ja. Opleidingsniveau. Ja.
Letterlijk dat.
Ja.
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 Ook een soort van gradatie van kans van slagen. En hoe meer je betaalt of hoe meer vermogen je hebt, hoe groter de kans dat je dus ook gezondere, succesvollere of mooiere in hun ogen. Hè? Dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat hoe
zeker,
zij verkopen
zeker. Ja.
Of aan de man brengen.
Ik heb het haar ook wel gevraagd hoor. Ja, hoe kies je dan zoiets? Ja. En het is ook zo dat er een bepaald maximum aan zit hè, bij mannen.
Zeker
dus,
weten.
Dat was hier ook. Ja.
Maar daar hebben we ook al vaker over gesproken. Daar heb ik echt mijn vraagtekens bij, want het maximum is dan dus 25.
Ja.
Ja, donaties wat je dus eigenlijk mag doen. En moet ik het even goed zeggen, dat je dus eigenlijk daarmee 12 kinderen bij een gezin zou kunnen plaatsen.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk nooit waar je voor gaat. Zeker niet in deze tijden.
Nee.
Maar wie controleert het? Er is nu een nieuwe wetgeving sinds 2025, 1 april, waarbij dus landelijk wordt geregistreerd.
Ja.
Nou, dat is landelijk.
Ja.
Dat is alleen Nederland.
Ja.
Wat gebeurt er in Europa? Wat gebeurt er op wereldniveau? Wordt het goed geregistreerd? We weten natuurlijk allemaal hoe het gaat in Nederland met dingen registreren. Gaat niet altijd even goed?
Nee.
Want daar hebben we het ook nog even over zometeen.
Ja, ja.
Wat je net al terecht aangaf met jouw eigen naam of dus van de wensmoeder.
Ja.
Dus ik heb daar echt mijn vraagtekens bij.
Ja, zeker. Dat is ook terecht.
Ja.
Ja, ja. En ik denk dat dat in de toekomst misschien ook wel transparanter wordt. Hè? Dus dat het ook wel dat het ook wel wat beter gaat worden. Maar goed, ja, wat je ook al zei terecht met eiceldonatie, het gebeurt gewoon te weinig.
Ja.
En dat maakt ook dat het controleerbaarder is, zeg maar. Maar aan de andere kant, het zaadceldonatie dus minder. Weet je, dat is dus heel makkelijk om te doen. En ja, eiceldonatie is gewoon iets unieks.
Ja. Ja, nou goed, dat blijkt nu ook wel uit het hele traject wat je nu vertelt.
Ja, ja, ja.
Dus waarbij jij natuurlijk als eiceldonor langer bezig bent,
ja,
kunnen meerdere zaaddonoren in diezelfde tijd zoveel meer gedoneerd hebben.
Ja.
Dus dat zet het natuurlijk wel even in het perspectief van waar hebben we het nu precies over. Ja. Ja. Dus het is ook zeker heel bijzonder en speciaal en ook heel mooi,
ja,
wat alle donoren kunnen doen en kunnen betekenen. Maar niet gemakkelijk.
Nee, zeker niet gemakkelijk. Nee, en dat heb ik misschien ook wel een beetje onderschat. En misschien ook goed ook. Ik bedoel, als je alles, het is goed om er goed over na te denken, dat überhaupt. Maar als het op je pad komt, dat geeft je een goed gevoel, ja.
Ja. Is er ooit ergens in dat hele pad wat je net beschreef een gevoel van twijfel gekomen?
Nee, nooit. Nee.
Wauw.
Nee. Zelfs met, je kunt je dus nu, nu ik zelf weer na 4 maanden vos heb gekregen.
Ja, biologische moeder biologisch, ben je van hem.
Ja, en dat zij dan zeggen, maar heb je dan geen spijt van dat traject? Want toen, ja, zat je er anders in misschien? Nee, ik zeg nee. Dat heb ik niet. Nee, dat is niet.
Heel goed.
Nee.
Ja, en nu je dus dan voor de derde keer dan biologisch moeder bent geworden, zou je die dan nog eens doen?
Nou, daar heb ik over nagedacht. En waarom? Dat komt omdat, misschien goed om te vertellen, is dat de eiceldonatie gelukt is. He, er zijn twee meisjes uitgekomen. Twee meiden. En de eerste keer bij dat traject is dus bij de tweede poging gelukt. En toen bleven de eicellen over. En de wens was van de wensouders om nog voor een tweede te gaan. Dus dan gaat zo'n traject voor mij niet nog een keer opnieuw. Hè? Want er waren nog 4 eicellen over. Die lagen in de vriezer. Dus met toestemming van mij konden ze voor een tweede gaan. En dat ging moeizamer. En de laatste kans die ze hadden is dus gelukt. Maar toen dacht ik wel even, ja, wat als zij nu nog steeds die wens hebben en het mij nog een keer zouden vragen omdat ze graag een tweede zouden willen hebben met dezelfde DNA.
Ja, wat dan?
Zou ik dat dan nog een keer doen? En toen dacht ik, nee, dat zou ik niet doen. Nee. Omdat er op dat moment al sprake was van een positief resultaat. Hè, van een positieve zwangerschap en een dochter. Dat ik dacht, dat is toch al zo mooi. En zou ik het dan voor iemand anders doen? Ik heb niet het idee om het zomaar te doen. Maar als er iemand dichtbij of op mijn pad zou komen die dat zou vragen. Ja, zou het maar zo kunnen dat ik het nog een keer doe. Ja. Ondanks of ik zelf zelf biologisch moeder ben. Ja. Ja, ja, ook omdat je weet dat dit gewoon weinig gebeurt.
Ja, en dat is ook wel gebleken.
Ja.
Want we hebben het ook gehad over wachtlijsten. Nou, die waren eigenlijk niet.
Nee.
Want er is zo een tekort aan eiceldonatie.
Ja, ja, ik heb ook nog even voor aan dit gesprek ook nog even natuurlijk met de wensmoeder gesproken. En zij zei nog, ze zegt, joh, je ziet zulke hulpvragen op Facebook heel erg, weet je wel, van wie kan ons helpen? Want ja, wachtlijst heeft, kijk, ik denk niet dat er veel vrouwen zijn die zo in één keer denken, nou, ik ga mijn eicel doneren.
Nee, want het is dus veel, veel meer omvattend
dan. Je krijgt er niet voor betaald. Ja, dat zou namelijk ook wel eens voor mensen een financiële reden kunnen zijn, hè, dat ze dit doen. Maar om zomaar dat te doen, dat misschien voelt het wel een beetje, zeg, nou, ik ga zomaar mijn nier afstaan.
Ja, is het daarmee te vergelijken?
Het klinkt misschien heel.
Nee, kan, maar, ik weet het niet. Dus jij hebt misschien dat gevoel wel. Nou goed, misschien heb ik je nieren niet afgestaan. Nee. Dus die vergelijking kun je niet maken.
Nee, maar dat zou ik dus ook. Dat zou ook een vraag kunnen zijn van iemand, weet je wel. Dus, maar zo weinig gebeurt het dus. Het is iets wat. Ja. Wat je kan het wel doen. In Nederland kan je prima zeggen, nou, ik wil graag mijn eicel. Maar je gaat toch op zoek naar een gezin die hier, die daarbij past. Dat je denkt van, oké, nou, ik zou graag mijn eicel doneren. Dus ik ga op zoek naar mensen die dit willen.
Ja.
En dat is natuurlijk niet bij de zaaddonor zo. Die gaan naar de zwermerbank. Ja. Die gaan niet opzoeken wie allemaal wil.
Nee, dat is ook wel goed dat je dat zegt. Want Dat zouden ze ook kunnen doen.
Ja.
Dat een zaaddonor zegt van nou, ik wil het doneren. Ja, precies. Ja. Voor een specifiek gezin of een specifieke situatie. Dat, zoals jij hebt omschreven van ja, ik doneer mijn eicel, maar ik wil wel weten waar het terecht komt. En ik weet ook dat het daar goed gaat terechtkomen. Ja. Dat zal bij eiceldonatie waarschijnlijk ook sneller voorkomen dan bij een zaaddonor.
Ja. Ja, want opvallend. Zou zo'n zaaddonor denken, nou, ik ben wel benieuwd waar straks...
Kennelijk niet, want er is een gigantische databank van anonieme donor.
Ja.
Dus nee. Dat kunnen we wel stellen.
Ja.
Anders zouden die aantallen niet zo hoog zijn.
Nee,
en die mappen vol zitten.
Ja, en bij vrouwen werkt het toch anders. Dus ik denk dat je door de oproepen die en de verhalen die je hoort en mensen die dit graag willen... Is er ook wat, hè? Als jij het zo voelt en jij moet zo'n oproep doen, zo via social media, om jouw wens in vervulling te laten gaan, om ouder te worden. Ja, dat is toch... Dan ga je ver. Ja,
dus wat een geluk dat jullie elkaar hebben kunnen treffen.
Ja, want dat is ook echt wat zij zegt. Ik denk als je zelf de eicel nodig hebt, dat iemand vragen is natuurlijk heel moeilijk.
Ja.
Want hoe ga jij iemand vragen om eicel doneren? Dus hoe mooi is het dan dat het gewoon op je pad komt?
Zeker weten.
En dat je niet hoeft te vragen, want je kan diegene nooit terugbetalen. Je kan nooit. Het voelt toch altijd zoiets van wauw. Maakt niet uit wat ik doe. Jij hebt mij zoiets gegeven. Ja.
Hoe is de band nu tussen jou en de wensmoeder?
Ja, goed. Ja, we hebben nog altijd contact. We hebben ook vooraf. Kijk, je gaat zoiets in en je weet nooit waar het eindigt.
Nee.
Dus tussentijds...
Eigenlijk net als bij elke vorm van ouderschap.
Dat is, je doet het allemaal zoals je denkt.
Je hebt een
goed
idee, maar je weet nooit waar het eindigt.
Nee, dus je kan heel veel vooraf bespreken.
Zeker.
En delen. En waar ik altijd heb gedacht, ik laat het bij haar. Ik doe dit voor haar. Zij is de moeder. Het contact laat ik bij haar. Wat is haar behoefte met mij? Want voor mij zit er verder niets in als zijnde van... Oh, ik wil haar zien of ik wil de kleine zien. Ik vind het leuk, ik vind het gezellig. Maar meer gewoon als persoon op persoon. Hè, gezellig, we kletsen wat bij en we drinken wat. Maar voor haar is het natuurlijk best wel een ding.
Ja,
en zij heeft daar nooit last van gehad. Absoluut niet. Ze is heel positief hoe het er allemaal gegaan is. Maar je grens aangeven daarin of hoe je emotioneel erin zit, kan voor haar heel anders zijn dan voor mij. Dus ik heb het meestal gewoon bij haar gelaten. Waar zij contact met mij opnam, nou, dan vond ik het leuk om af te spreken. Of dingen te bespreken. Dat was helemaal prima.
Ja, heel goed. Maar verder heb jij niks te maken met de opvoeding, met het gezin, met keuzes, verantwoordelijkheden of juridisch?
Nee, dat hoeft er voor mij ook niet.
Nee.
Kijk, ik heb wel altijd gezegd, als ze straks groot zijn, hè, dus als er een positieve uitkomst is en er komen kinderen uit, de deur staat altijd open. Ja, als zij op een leeftijd zijn dat ze mij willen ontmoeten of willen weten waarom ik het gedaan heb, of dan ben ik daar. Ja. Maar verder zie ik het echt als, het is mijn DNA, dat klopt. Hè? Het is je eicel, maar het is niet van mij. Het kindje was er anders ook niet geweest.
Nee.
Als zij er niet waren. Nee, dus ik voel daar geen verbinding mee op emotioneel vlak, zeg maar. Op als moeder tot het kind of tot de dochter, zeg maar in dit geval. Dochters, maar meer als ik vind het leuk om gewoon af en toe foto's te zien, filmpjes te zien en haar te spreken en te zien hoe ze geniet van haar kinderen.
Ja, mooi.
Ja, en dat dit zo'n positief verhaal is. Ja.
Dat is het zeker. Ja. En je had het al over de emotionele verbinding die er dan niet is.
Mm.
Eerder had je het al over het verwantschap met je eigen kinderen.
Ja.
Hoe zie je dit dan nu over genetische verwantschap of dus een biologische band? Zit je daar nog wel altijd mee in je hoofd? Of speelt dat nog ergens in je leven?
Nou, eigenlijk niet. Ik heb... Het idee van moeder zijn... Kijk, ik heb natuurlijk zelf twee kinderen, voordat ik aan het traject begon, twee keer zwanger geweest. Gevoeld hoe het is om een kindje in je te laten groeien. Hoe die verbondenheid is, welke uitdagingen je hebt, hè, als ouder.
Zeker.
Met opvoeden. En dat geeft mij een moedergevoel. En een band. En dat heb ik nu helemaal niet gehad. Het is gewoon uit mij gehaald en bij iemand anders, ja, het klinkt heel plat, bij iemand anders ingestopt.
Ja.
En daar zit, ik heb daar niks van gevoeld. Dus draagmoederschap vind ik dan wat anders. Maar hier kijk ik dan meer naar dat ik denk, ja, het was er anders niet geweest. Het is natuurlijk, het is met DNA. Maar ik voel niet die verbondenheid, verwantschap door te dragen. Door het gedragen te hebben van mijn eigen kinderen.
Ja.
Maar goed, er zijn natuurlijk wel praktische dingen. Zoals, ja, mijn kinderen, ze zijn wel aan elkaar verbonden. Dus mijn kinderen denken misschien helemaal niet zo als ik denk. Hè? Dus misschien hebben zij later wel zoiets van, nou, we hebben dus nog een halfzusje. Of we hebben nog een... Ja, dus ik vond dat ook wel... Nou heb ik twee jongens. Ja, die vinden niet zo erg gauw wat.
Denken misschien anders
denken
dan jij.
Denken misschien wel anders. Dus nee, die heb ik het later ook verteld.
Ja.
Ah, en zij... Nee, ze hebben daar ook verder geen behoefte. Ook de mensen om me heen niet. Mijn ouders, je zou dan denken... Nou, ja, zijn wij dan iets of zo?
Ja.
Maar ja, iedereen stond er op dezelfde gepaste afstand eigenlijk in. Want het is mooi dat jij dit gedaan hebt. En er voelt verder niets... er zit dan niets van mij bij verder.
Dat is mooi dat je het zo ervaren hebt. En dat je omgeving het ook zo ervaren
zeker,
heeft. Dat is
zeker.
Ook heel belangrijk.
Ja.
Ik kan namelijk wel nog vertellen dat ik zelf ooit ben gevraagd... voor zaaddonor. En dat ik er totaal anders in stond. Dus ik vind het heel mooi om jouw verhaal nu te horen. Omdat ik juist zo bezig was met het verwantschap. Juist bezig was met de biologie. Met dus de vraag van, maar wat betekent dat voor mijn eigen kind?
Ja.
Terwijl dus mijn eigen kind niet biologisch verwant is. Want ik heb dus mijn zoontje mogen adopteren.
Ja.
Maar toch ging ik het al invullen voor mijn zoontje. Van, maar wacht, hoe gaat hij dat vinden?
Ja.
Als ik dan dus een adoptietraject heb doorlopen. Om vervolgens
een eigen
zaad... donor te zijn voor een biologisch kind, wat dan wel niet in mijn gezin zou komen, maar dan dus wel een gezin zou gaan vormen. Dat heeft bij mij zoveel error en vraagtekens gezorgd. Terwijl het eigenlijk begint met een hele mooie vraag.
Ja.
Eigenlijk begint het met, wat jij al zei natuurlijk aan het begin van de aflevering, iemand heeft zo'n sterke wens, denk daarover na.
Ja.
Het ging ook om een prachtig gezin. Ik dacht van, ik wil heel graag iets voor jullie betekenen, maar ik ben niet mentaal in mijn hoofd met mezelf op orde.
Nee.
Het gaf mij zoveel vraagtekens, zoveel gaten.
Ja, ik denk ook wel, Diego, dat als je als man dat doet, ben je gewoon de vader, zeg maar, snap je? Dus als jij een zaadceldonatie doet voor een gezin, dan heb je, nou ja, als daar, ik weet niet in welke gezin dat dan was, hè, maar dan ben je misschien meer vader. Maar in dit geval praten we over een moeder die het kind echt volledig baart. Die het in zich heeft. Dus opvoed. En dat is natuurlijk bij zaaddonatie ook. Maar het verschil tussen de man en de vrouw is natuurlijk ook bij de zwangerschap heel groot.
Ja, absoluut.
Kijk, want een man, mijn man ook, die staat erna. Ik zeg niet, hij staat ernaast en kijkt ernaar. Maar die gaat ook wel mee, maar die voelt het niet van binnen.
Nee.
Hè? Wij als moeders voelen dat. En dat gevoel als moeder zijn, dat is zo groot. Dat in een eiceldonatie dat traject als moeder, waar jij zelf zwanger bent, jij jezelf ook niet laat confronteren met dat het niet jouw eicel is. Want het groeit in jou. Het is jouw, het is jouw kind. En voor een man is dat traject er sowieso al niet.
Dus als ik het goed begrijp, klinkt het voor mij in ieder geval heel logisch. Zou dus de zwangerschap, het dragen van het kind, eigenlijk de eicel vervangen?
Voor mij wel,
Waarbij natuurlijk ik als man... doneer zaad en er is geen andere vervanger. Dat is wat een traditioneel gezin biologisch ook zou doen.
Ja.
Dus dat is één op één hetzelfde.
Ja.
Waarbij bij jou dus eigenlijk het dragen, de 9 maanden dus, de eiceldonatie heeft vervangen.
Ja.
Voor het gevoel van moederschap.
Ja, ja voor mij. Hè?
Ja, voor jou. Zeg ik dan zo goed?
Ja, zeker.
Vind ik een heel sterk punt. Ja.
Ja. En ik denk dat dat het ook maakt dat, dat als mensen zeggen van... Of ook wel eens gesprekken met haar over gehad van... Ik zeg maar, ik voel dat niet. Hè? Ik heb haar niet... Ik heb zoiets minuscules, iets groots gedaan, maar met zoiets kleins. Dat, en ik dacht ook, ik ben gezond. Nou, mijn moeder zei altijd, je bent een zondagskindje en het gaat je goed. Dus wat voor moois kan je doorgeven aan genen? Op dat stukje. Ik heb niks vreemds.
Nee.
Misschien... Denkt de wensmoeder af en toe wel, jeetje, die is zo druk. Als mijn meiden maar niet zo vol...
Als de meiden maar de helft positief, van jouw energie hebben misschien.
Ja, positief. Maar,
ja.
En zij deelt ook wel hele leuke dingen van... goh, kijk, ze heeft echt jouw tenen. En dan denk ik, ja, nou, oké, dat is dan ook wel grappig.
Dat
of
is heel lief,
ja.
Maar ik hoop dat ze ook nog andere dingen ziet, behalve jouw tenen.
Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, sommige, je ziet wel, als je goed kijkt, zie je echt wel bepaalde trekjes en overeenkomsten. En ook omdat ik stiekem best wel leuk vind dat het twee meiden zijn geworden.
Ja.
Want ik heb zelf jongens, hè. We hebben vier jongens thuis.
Ja, echt een voetbalteam.
Een voetbalteam. Dus, en meiden gaan denk ik met zo'n traject anders om. Ik denk dat die op een leeftijd dat ze zeg maar 12, 13 zijn. Dat ze daar, en het wordt hen verteld. Dat schijnt ook beter te zijn, hè, om te vertellen. Voordat zij zeg maar in een soort van identiteitscrisis komen van toch te vertellen dat. Dan dat zij daar wel over in gesprek willen gaan. Waarbij ik bij mijn jongens af en toe denk, nou, mag best wel wat over wat meer gevoel praten, weet je wel. Dus ik denk dat ik daarom wel mooi vind dat, dat het meisjes zijn geworden.
Ja,
ja, ze zijn ook allebei vernoemd naar mij. Ook hoe bijzonder is dat?
Oh, wat mooi.
We allemaal als tweede naam. Ja,
oh, Eva. Prachtig.
Dus eigenlijk is het heel, ja, heel, heel goed gekomen daarin.
Ja, het is wel echt een goed verhaal.
Ja. Ja.
In alle
ja.
opzichten denk ik wel, als ik het zo mag stellen.
Ja, en ze zijn ook altijd heel open geweest. En dat is ook altijd wat ik van tevoren ook heb gezegd. Alles is bespreekbaar. Als zij iets voelt of ik iets voel, spreek het gewoon uit. Dan kunnen we er samen kijken wat we ermee kunnen. En voor de rest laat ik het gewoon bij haar. En ik weet dat zij bij de eerste was ze bevallen. En nou, ik denk dat ik met 2 uur daarna al in het ziekenhuis stond. Ik voelde me gewoon een beetje bezwaard dat ik daar al stond. Dat ik dacht, ik hoor helemaal niet. Zelfs, kijk, om mij heen, vrienden hebben ook kinderen. Dat is, zo voelt dat hetzelfde. Snap je? Dus het voelt gewoon als kind. De liefde die ik heb gewoon voor kinderen. Maar ook voor mijn bonus, of ik ook een bijzonder woord. Maar voor Boas. Het gaat erom hoe je met elkaar en waar je voor kiest en met elkaar opgroeit. En er zijn heel veel mensen die elkaar liefde willen geven. Dat kan een donor zijn. Dat kan een... dat kan jij zelf, wat jij zelf ook zegt. Dat kan adoptie zijn. Dat kan alles zijn. Maar die zijn er voor jou. En die maken deel aan jouw opgroeien.
Juist.
En niet zozeer dat genetische alleen.
Er is meer dan dat.
Ja. Ja.
Mooi gezegd.
Ja.
Zou je nog tot slot iets willen meegeven aan eventuele eiceldonoren?
Ja, ik denk dat het goed is om te weten dat het dus heel weinig gebeurt. Hè? Dat het dus echt wel... en dat daar misschien ook wel de redenen voor zijn. En niet iedereen dit zomaar wil doen. En dat je er ook echt wel goed over na moet denken als je dit wil doen. Maar dat het ook iets heel moois is eigenlijk. Dat je dit voor iemand kan doen. Even los van dat je al die spuiten en al die dingen moet doen. Ja, hè? Dat is 2 weken.
Ja, voor, je hebt ze overleefd.
Ja, voor hoe lang?
Voor levenslang.
Dat bedoel ik.
Levenslang van de kinderen.
Ja, en die dankbaarheid is zo groot, ook van haar omgeving. Dat doet mij gewoon heel goed. En ik denk dat dat iets voor een ander doen, dat dit dat ook is. En dit is natuurlijk wel heel groot, maar hoeft het niet zo groot te maken. Maar,
nee,
want blijkbaar gebeurt dat bij mannen ook. Ja, toch?
In grote getalen.
Ja, in grote getalen. Ja,
bij vrouwen dan iets minder, maar minstens zo gewenst en minstens zo welkom.
Ja.
Om dus op deze manier ook een vorm buiten de norm te vormen.
Ja, zeker. En er is dus meer behoefte aan dan je soms denkt. Ja, dat zie je ook natuurlijk niet. Ja. Nee.
Nou, fijn. Dankjewel voor je verhaal, Eva. Ik vond het prachtig om je zo energiek en zo liefdevol te horen spreken over deze vorm van ouderschap.
Ja.
Ik denk dat de meiden ook prachtig gaan opgroeien in een mooi gezin. En dat ze ook in de toekomst wellicht met jou ook een fijn en mooi gesprek gaan hebben. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Nou, geniet van je gezin ook.
Dankjewel. Dankjewel dat ik mocht komen. En heel veel succes, hè. Het verhaal en je boek.
Met de missie.
Met de missie.
Heel fijn.
En succes.
Dankjewel voor je bijdrage. Ja. Lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.
Je luisterde naar Inclusief Ouderschap, de podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het me weten via de mail in de show notes of ga naar www.inclusiefouderschap.nl. Tot de volgende aflevering.